persbericht, of was het een artikel, een blogartikel op De Wereld Morgen, had daar ook iets mee te maken? Want we staan inderdaad voor een jaar vol triomfantelijke herdenkingen.
Inderdaad, ja.
Nee, 2014. Enfin, zo triomfantelijk zou het eigenlijk niet mogen zijn, want toen is een eeuw geleden de eerste, de grote oorlog, zoals ze dat toen noemden, begonnen. En, enfin, er gaan allerlei herdenkingen rond gebeuren. En daar hadden jullie een paar randbemerkingen bij.
God, het is een dubbele aanleiding. De rechtstreekse aanleiding was de laatste of de jongste 11 november viering aan de Menenpoort in Ieper. Waar het mij een beetje stoorde dat dat in een zeer gemilitariseerde sfeer gebeurde. Je weet, de Eerste Wereldoorlog was echt een grote massaslachting. De cijfers variëren, maar je spreekt toch gemakkelijk over 16 miljoen doden. En aan de Menenpoort heb je een soort van wat ik noem militaire glorificatie gehad. Hè, waarbij zandzakjes werden verzameld op de verschillende Britse kerkhoven. En de bedoeling is dat, die worden, dat er een tuin mee wordt aangelegd in Londen, hè, Buckingham Palace. Aan de buurt, in de buurt van Buckingham Palace. En dat gebeurde met, laten we zeggen, een defilé van allerlei militairen, bewapend. De zandzakjes werden geladen op een affuit, dat is een soort onderstel met een kanon op. Hè, en dat kanon was ook zichtbaar. En voilà, dus ik vind dat dat niet gepast is. Ik vind juist dat we deze oorlog moeten herdenken in de sfeer zoals ze hoort, namelijk dat het een gruwelijke oorlog was. En dat juist het hele gemilitariseerde de oorzaak, een van de oorzaken was. Hè, naast de economische en geostrategische, toen al, hè, rivaliteit tussen de bestaande grootmachten. Ja, en dat heeft mij heel erg gestoord. En ik heb een beetje schrik dat het de komende jaren heel de tijd in die sfeer zal zijn. Het probleem is eigenlijk dat er geen enkel grijntje van zelfkritiek is. Er wordt ook niet stilgestaan bij de oorzaken van die oorlog. En die oorzaken zijn niet veranderd. Hè. Toen ging het over grootmachten in een grote rivaliteit rond kolonies, rond toegang tot grondstoffen, controle over zeevaartroutes, afzetmarkten die men zocht enzovoort. En in essentie is dat vandaag niet veranderd. Er worden nog altijd oorlogen gevoerd om dezelfde redenen. En als we natuurlijk bij die herdenkingen dat veronachtzamen, dan gaan we er ook geen lessen uit trekken. En blijven die oorlogen bestaan, want terwijl we defileren en zeggen dat de oorlog gruwelijk was, zijn diezelfde legers oorlog aan het voeren, bijvoorbeeld nu in Afghanistan. Hè. Je mag niet vergeten dat de Belgen nog altijd aanwezig zijn in Afghanistan. Er is al een oorlog van meer dan 10 jaar aan de gang. En voilà, dus en die lessen worden niet getrokken. En dat is heel jammer. En het tweede puntje van zelfkritiek is vooral ook dat er toen al aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog en tijdens de Eerste Wereldoorlog heel wat oorlogsweigeraars waren of mensen die kritiek hadden op de gang van zaken, die kritiek hadden op de gemilitariseerde manier waarop buitenlandse politiek werd gevoerd. En veel van die mensen zijn geëxecuteerd hè, of gevangen gezet door diezelfde militairen die we dan nu vereren. Hè, en, of die officieren, laten we zeggen, hè, de leiders van die legers en politieke leiders. En dat soort zaken zouden we graag aan bod zien komen. Hè. Dat is voor ons heel belangrijk, denk ik.
Hebben jullie een scenario voor alternatieve herdenkingen?
We zijn een beetje aan het voorbereiden, een projectje aan het voorbereiden dat we waanvlucht hebben genoemd. Hè. Dat is een woordspeling natuurlijk. De waanzin van de oorlog en het vluchten ervan. Een vaandelvlucht, hè. We hebben daar een waanvlucht van gemaakt. En dat is eigenlijk een samenwerking met een aantal strijdkoren, Brecht-Heiselkoor bijvoorbeeld in Brussel, Caribo in Gent. En wij doen dat via een website waar we dus mensen die uit de anti-oorlogsbeweging komen, toen en nu, vandaag, want ook vandaag internationaal, hun boodschappen willen opzetten. Ik denk aan Jean Jaurès bijvoorbeeld, die vermoord is aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog en die weigerde de oorlogskredieten te stemmen in het Frans parlement. Is zo iemand. En daar aan gekoppeld zouden die strijdkoren, die zijn nu bezig dat aan het in elkaar steken, maken een heel repertoire met anti-oorlogsliederen. En dat zou ook een interessant luik aan verbonden zijn. En wij zelf denken eraan, dat is dan voor over goed een jaar, in 1915, om een soort conferentie te hebben rond oorlogsweigering. We hadden het eigenlijk oorspronkelijk, om de sfeer te tonen, de titel genoemd, of gegeven, de werktitel gegeven, Ode aan de Deserteur. Dus we willen mensen die toen en nu weigeren deel te nemen aan oorlogen, aan imperialistische oorlogen enzovoort, we willen die een plaats geven, een forum geven. En we denken daarom een conferentie te
krijgen. Ja, bij ons is dat niet meer zo actueel, omdat bij ons de dienstplicht is afgeschaft. Maar ik heb begrepen dat bijvoorbeeld in Finland mensen nog altijd in de gevangenis zitten omdat ze dienst weigeren.
Ja, inderdaad. Dat is een van de landen waar dat gebeurt. Dat gebeurt ook in Israël. waar een heel belangrijke anticonscriptiebeweging, zoals dat heet in het Engels, bestaat. In Turkije ook. Hè. Al die landen bestaat er nog dienstplicht. En het repressieve karakter van de staat blijft. Hè. Zeker in Israël bijvoorbeeld, waar het weigeren om dienst te nemen in een bezettingsleger, want dat is de kritiek die men veelal maakt bij de jongeren, dat gestraft wordt met een lange leidersweg aan gevangenisstraffen van zeer depressieve aard. Mm-hmm. En dus wij willen dat in de kijker zetten. Maar je hebt evengoed soldaten die gediend hebben in de verschillende oorlogen, Amerikaanse oorlogen in Irak, in Afghanistan. Een aantal van hen is gedeserteerd, leeft in Canada. Of heeft achteraf gezegd van kijk, wij willen daar niets meer mee te maken hebben. Ik denk aan de NAVO-top in Chicago, 2 jaar geleden, toen een 100-tal van hen hun medailles wegsmeten, publiekelijk, en daarbij een korte toespraak hielden. Een soort, achteraf, gewetensbezwaar inroepen voor hetgeen waaraan zij meegewerkt hebben.
Nu, u hebt het over Wereldoorlog 1 en gewetensbezwaren, en dan denk ik meteen aan de internationale organisatie, War Resisters International, die zo'n beetje in die context ontstaan zijn, denk ik, hè?
Ja, die zijn ontstaan eigenlijk in het zog van die Eerste Wereldoorlog. En hun symbool is het gebroken geweer, hè. Dus een zeer pacifistische organisatie.
Ja, wat we allemaal kennen als badge dat we in de jaren 80 allemaal op hadden. Hè. Ja, iedereen had toch zo'n gebroken geweertje vroeger?
Ja, dat werd veel gedragen. Hè. Het was echt het symbool van de pacifisten. Zij die weigerden wapens op te nemen en mensen te doden. Het is maar één van de vele bewegingen. Je had een heel actieve en grote anti-dienstplichtbeweging, anti-conscriptiebeweging. Want tijdens de Eerste Wereldoorlog is in veel landen, zoals in Groot-Brittannië, de dienstplicht ingevoerd. Vanaf midden de oorlog, zo in 1916, als men soldaten nodig had en men ze niet meer vond. En ik dacht dat er toen 16.000 mensen waren die dus in die beweging zaten en om allerlei redenen, ook religieuze redenen, niet wouden deelnemen aan een oorlog. En een andere heel belangrijke beweging was de meer revolutionaire vredesbeweging, die uit de Tweede Internationale ontstaan is, die verschillende conferenties voor en tijdens de oorlog hebben gehouden, waarin ze heel duidelijk een link maakten tussen, laten we zeggen, het imperialistisch karakter van die landen en hun economische roofzucht aan de ene kant en dan oorlog aan de andere kant. En zij waren zeer radicaal en ze zeiden, kijk, als we de oorlog willen stoppen, moeten we tot een revolutie komen en de systemen omvergooien die aan de basis liggen van de oorlog.
Ja, dat ligt allemaal heel ver van het normale discours van lang levende helden die ons bevrijd hebben, dat nu inderdaad die herdenkingen beheersten.
Ja, heel ver, omdat zij, laten we zeggen, dat was een internationale beweging ook, die vredesbeweging. En laten we zeggen, hun bezwaren en hun bekommerissen waren dezelfde. Hè. Zij zagen zich verenigd in hun strijd tegen zij die oorlog voerden, waarvoor zij moesten opdraven. Laten we zeggen, het was een jong kapitalistisch geïndustrialiseerd systeem destijds. Ja, zoals dat zij rivaliteiten van grondstof, afzetmarkten die men zocht enzovoort. En daarvoor werd oorlog gevoerd. Maar niet om de arbeiders bijvoorbeeld of de mensen aan de basis er beter van te laten worden. Maar om voor hun eigen gewin, hè, winstbejag. En laten we zeggen, die boodschap, en dat is tamelijk breed gedragen geweest binnen de verschillende soorten vredesbewegingen, die boodschap verenigde eigenlijk de internationale groepen. Hè. Bijvoorbeeld de vrouwenbeweging ook, die heel actief was in de Verenigde Staten, maar ook in Groot-Brittannië. De suffragettes in Duitsland, hè, die elkaar brieven schreven en conferenties hielden, ondanks de oorlogsjaren en de moeilijke omstandigheden, om juist die boodschap uit te dragen.
Die alternatieve herdenking of kritiek op de foute manier van herdenking van die Eerste Wereldoorlog, is dat ook iets wat internationaal gebeurt of zijn jullie daar als vrede op jullie eentje mee bezig?
Wel, het is te zeggen, ik weet niet of er alternatieve herdenkingen zullen zijn. Wij doen dat bijvoorbeeld via zo'n conferentie, maar in verschillende landen wordt er wel heel erg mee over nagedacht en worden er activiteiten rond ontwikkeld. Zo is er in juni volgend jaar in Sarajevo een 4-daagse conferentie. Sarajevo, zoals u weet, waar toen Frans Ferdinand II werd vermoord door Gavrilo Princip en dat eigenlijk de lont was, hè, waar het vuur aan de lont werd gestoken. Daar is een 4-daagse bijeenkomst rond onder de noemer cultuur van vrede. En daar wordt heel duidelijk de link gelegd tussen de oorlog toen, maar ook oorlogen vandaag. In Groot-Brittannië heb je bijvoorbeeld een initiatief, No Glory. Dat is een website waar ook verschillende activiteiten aan verbonden zijn en die dus heel duidelijk in willen gaan tegen de militaire glorificatie van de herdenkingen. En die dus heel kritisch kijken naar die herdenkingen en ook naar het feit dat Groot-Brittannië in de afgelopen jaren een zeer actieve oorlogspartij was in verschillende conflicten.
Ja, absoluut.
Dus er zijn in verschillende landen initiatieven in elk geval. En er is bijvoorbeeld nu januari, waar ik zelf aan deelneem, in Verdun, symbolische plaats op 25 januari, 26 januari, weekend lang, een bijeenkomst opnieuw met diezelfde boodschap.
Mijn medeprogrammamaker heeft ook nog een vraagje.
Maar ja, ik vraag mij toch af of het niet toch een beetje genuanceerd is, want het is lang geleden dat ik nog in het Flanders Fields Museum geweest ben, maar ik heb toch de indruk dat er dus toch een hele mentaliteitsverandering gebeurd is de afgelopen decennia, dat het niet meer alleen een zaak is van glorificatie. In het Flanders Fields Museum was toch vooral de miserie van de oorlog die daar getoond wordt. En was mijn perceptie toen, hè, voor de vernieuwing, hoe dat nu zit. Maar ook die zandzakjes, ik heb dat alleen maar gehoord op de radio, maar ik zag daar niet direct noodzakelijk een glorificatie van de militairen mee, of toch wel iets knikt van.
Nee, maar het is inderdaad genuanceerder. Het is inderdaad een soort kritische kijk gekomen, hè, zeker in Vlaanderen, op wat oorlog is. Rond die nooit meer oorlogsgedachte. Wat ik bedoel met militaire glorificatie is dat er, en dat is wel zo, dat er weinig plaats is voor zelfkritiek. Hè? Dat men weinig stilstaat bij waarom is het tot een oorlog gekomen, waarom was het zo gruwelijk. En bijvoorbeeld de rehabilitatie van mensen die weigerden oorlog te voeren, zij die gedeserteerd zijn op grond van allerlei redenen. Wel, in Frankrijk en Groot-Brittannië is daar recentelijk verandering gekomen en zijn een aantal van die mensen gerehabiliteerd. In Vlaanderen is dat nog altijd niet het geval. Ja. Er zijn een tiental gevallen bekend van mensen die geëxecuteerd zijn. En dat lijkt zeer moeilijk om voor hen een soort rehabilitatie te krijgen. Mm-hmm. Maar het is wel waar, men plaatst dat wel wat meer in de verf, dat die oorlog gruwelijk was. Ja, je kan er ook niet naast kijken. Ze was zeer gruwelijk, de foto's bestaan, de documentatie is er. Maar toch gaat men niet nog een stap verder om daar duidelijke zelfkritiek in te plaatsen. Ja, ja. Ik vind het niet gepast in een oorlogsherdenking, waar men zegt dat de oorlog gruwelijk was, dat men dan gewapend gaat defileren. Onder een poort waarbij dan tienduizenden namen ingegraveerd staan die gevallen zijn in een oorlog, die niet te gunnen was.
De boodschap die jullie liever zouden zien is van kijk, het is toen op een foute manier opgelost en dat gaan we in de toekomst niet meer doen en we gaan de zaken anders aanpakken.
Ja, de boodschap is vooral denk ik van vergeet niet dat er ook vandaag oorlogen zijn om gelijkaardige redenen en dat we soms participeren aan dat soort oorlogen. Terwijl aan de ene kant het gruwelijke karakter van die oorlogen in het verleden willen herdenken. Dus men moet consequent zijn en men moet aanvaarden dat oorlog een verwerpelijke manier is om conflicten op te lossen. Onder welke redenen ook, want er zijn heel veel drogredenen om oorlog te voeren. En wij zijn lid van instanties die de oorlog propageren. En ik denk aan de NAVO. Dat kan misschien radicaal klinken, maar ik heb gezien hoe men het discours opbouwde en de oorlog opbouwde in Libië bijvoorbeeld. Hoe men dat ook in Afghanistan heeft gedaan. En men brengt geen oplossingen daarmee. Integendeel, men maakt het alleen maar erger.